En dan gaan we daar eens aan beginnen. Goedemiddag, Marcia.
Goedemiddag en bedankt om mij hier namens het Roze Huis te ontvangen. Hè.
Het Roze Huis. Jij bent daar woordvoerster.
Hè? Woordvoerster en ondervoorzitter, klopt. Als vrijwilliger.
Ondervoorzitter, het is een VZW.
Mm-hmm. Klopt.
Oké. Nu, het Roze Huis, ik weet wel zo vaak wat dat is. Dat is een huis, hè. Mm-hmm. En daar zitten dan de mensen van wie de benaming om de 5 à 10 jaar verandert. Maar wat ik zou dan zeggen Holibi, maar dat is misschien eenmaal oud momenteel.
Ja, klopt. Eigenlijk hebben wij nog niet zo heel erg lang geleden echt expliciet het trans-thema, het transgender-thema ermee in opgenomen. Dus dat is toch wel heel erg belangrijk om dat mee te geven. En we zijn het eigenlijk nog iets breder aan het maken. Want tegenwoordig, als je met afkortingen werkt, dan is er zoiets als LGBTQI.
Oh, ja, verschrikkelijk.
Inderdaad. En aangezien het er elk jaar een letter lijkt bij te komen, lijkt het ons eenvoudiger om ook te stellen dat wij rond gender werken in brede zin. Omdat dat volgens ons toch wel beter zegt waar het eigenlijk om gaat.
Ik heb een nieuwe suggestie. Ja? Anders seksueel.
Ik zal het meenemen.
Oké. Het is misschien korter dan het opsommen van alles wat buiten de mainstream valt.
Klopt.
Enfin, dus er is een huis. Ik weet al dat er een tijd is. Ik weet dat daar een café is. Er zal waarschijnlijk nog van alles te doen zijn. Maar hoe is dat huis daar zo ineens gekomen?
Wel, dat was midden jaren 90. En als ik het goed heb begrepen, is dat eigenlijk iets dat gegroeid is vanuit de verenigingen. Antwerpse verenigingen die na de Roze Zaterdag in Antwerpen besloten hadden dat er toch wel nood was aan een eigen lokaal, aan een eigen huis, op zoek zijn gegaan. Tegelijkertijd ook al de fundamenten van wat dan later de koepel is geworden, hebben gelegd. En dat huis is dan uiteindelijk de Draak geworden, Café de Draak. In eerste instantie uitgebaat een stuk door het Roze Huis. Nu doen twee zeer sympathieke mensen, Hannes en Lisbeth, die baten het café uit. En wij hebben eigenlijk lokalen boven waar wij gebruik van kunnen maken. En we hebben daar onze eigen werking vanuit het Roze Huis. Maar wij kunnen dat huis ook ter beschikking stellen van onze aangesloten verenigingen.
Oké, even terug naar het huis zelf. Waar is dat ineens? Dat is uit de lucht komen vallen. Ineens was er een huis. En dat is een schenking of een erfenis van een sympathiserende, heel rijke...
Nee. Nu, daar weet ik het fijne niet van. Maar ik heb begrepen dat in de archieven van de communicatie met de stad, dat daar alle details zijn terug te vinden. En vaak hele nare, moeilijke verhalen. Want het was geen eenvoudig verhaal om dat te vinden. En ook om een goede constructie op poten te zetten waarbij iedereen zich erin kon vinden. De huur van het huis, de uitbating van het huis. Dus dat heeft vele jaren toch heel wat tijd van vrijwilligers in beslag genomen.
Dus het is een huis van de stad? Of?
Wij huren het van de stad.
Ah, jullie huren het van de stad? Het is een gebouw van de stad en dat stond zielig leeg te verkommeren.
Er is werk aan geweest en nog steeds eigenlijk. Klopt. Maar we zijn er heel erg blij mee. Het ligt niet zo centraal, het ligt aan de Draakplaats, dus iets buiten het centrum. Maar het is een heel mooi gebouw. Het is een gebouw dat relatief groot genoeg is om onze werking in te huisvesten. Maar het verwerven van een eigen gebouw is nog steeds wel een droom. Dus als er mensen zijn die eraan denken om misschien een nalatenschap richting het Roze Huis te sturen, voel je niet geremd.
Dan even over de inhoud, hè? Er zit dus een café in en je zei al net dat eerst door het Roze Huis zelf werd uitgebouwd. Dat was ook nog zo, ik heb jullie beleidsplan gelezen, het beleidsplan dat in 2008 was opgesteld voor de periode 2009-2013. Mm-hmm. En daar stond ook nog in van dat café door het Roze Huis, ja, door de VZW of de CVBA of, werd gerund. En dan vroeg ik mij af, gaf dat geen wrijvingen? Want Radio Centraal had ook een eigen café hieronder, TomTom. En wij verhuren dat nu en... Dat is toch een stuk comfortabeler. Kregen jullie ook zo interferenties van?
Ja, juist. Wel, ik denk, je moet vooral doen waar je goed in bent. Dus ik denk dat wij ons als Roze Huis moeten focussen op onze kerntaak als Roze Huis. Een café uitbaten hoort daar niet per se bij. En als we kijken naar de samenwerking, want het is natuurlijk niet dat het los van elkaar staat. Hè. Als we kijken naar de samenwerking die we nu hebben met de uitbaters van Den Draak, verloopt dat zeer vriendschappelijk. We organiseren als de nieuwjaarsreceptie er is, of de midzomerparty tijdens de Antwerp Pride, dat geeft een zeer vlotte samenwerking. En ik denk, als iedereen doet waar hij goed in is, dat de beste resultaten oplevert.
Ja, dus jullie bemoeien je verder niet met de inhoudelijke... programmatie of zo van dat café of hoe dat eruit moet zien?
Nee, het enige wat natuurlijk voor ons wel van belang is, wanneer dat er mensen het café bezoeken die bijvoorbeeld transgender zijn, dan is het voor ons wel heel erg belangrijk om zeker te weten dat die mensen er op een fijne manier naar een café kunnen gaan en dat zij door de bediening en door de uitbaters op een toffe manier worden bediend. Maar daar stellen zich geen problemen en het zou ook helemaal geen probleem zijn om het barpersoneel een aantal tips te geven of indien het dan nodig zou zijn om die wat informatie te geven. Dat is zeker geen probleem, maar dat soort dingen is natuurlijk voor ons wel van belang. Of als er mensen zich melden in het café en niet meteen weten dat ze boven moeten zijn. Ik zeg nu maar iets, asielzoekers, gebeurt dat wel eens dat die naar ons komen voor informatie, dan is het wel belangrijk dat het barpersoneel, dat die een klein beetje weten wie, wat en waar en de mensen wat kunnen doorverwijzen.
Ja, dus die hebben een beetje een loketfunctie ook, af en toe.
Ja, af en toe wel. Maar zoals ik al zei, dat gebeurt eigenlijk heel goed. Er zijn geen problemen.
Want er is ook onthaal bij jullie, voor mensen die met een of ander aan jullie thematiek gerelateerd probleem zitten. Dat onthaal, is dat permanent open?
Nee, dat is één keer per week op donderdagavond, als ik het goed heb. Dan hebben we een werkgroep onthaal, waar mensen op gesprek kunnen komen. Vorig jaar waren dat een 28-tal gesprekken, dus niet zo heel erg veel. Maar dat is voor ons niet zo belangrijk, want dat kunnen 28 gesprekken zijn die mensen in kwestie echt wel nodig hadden. En we zien dat dat heel erg gemengd is. Soms zijn dat mensen die met wat ik een klassiek probleem zou noemen, tot bij ons komen, worstelen met hun coming out, met aanvaarding van hun homoseksualiteit, eventueel heel erg veel problemen thuis, buiten gezet worden door de familie. Dus we merken wel dat, ondanks het feit dat er veel meer aanvaarding is wat homoseksualiteit betreft, dat er toch nog wel hele erge verhalen ons bereiken. Dus die mensen die worden daar opgevangen. En anderzijds, zoals ik aangaf, zien we ook dat er geregeld asielzoekers tot bij ons komen in de hoop dat wij hen kunnen verder helpen om hun dossier sterker te maken. Nu, daar zijn we er niet echt voor natuurlijk, maar dat wil niet zeggen dat we ook die mensen niet proberen verder te helpen, ze goed doorverwijzen en ook eens polsen of zij misschien met andere problemen te maken krijgen. Mm-hmm. Want, als ik daar kort nog iets over mag zeggen, het is niet omdat wij hen niet met hun juridisch dossier kunnen verder helpen, dat we hen niet kunnen helpen bijvoorbeeld met de manier waarop zij moeten leven in een asielcentrum, de cursus inburgering die ze volgen, de mensen waar dat ze daarmee in aanraking komen, dat is voor hen niet altijd zo simpel. Ik heb al geregeld verhalen gehoord van asielzoekers die zeggen, ik ben naar Vlaanderen gekomen in de hoop dat ik hier heel erg veel vrijheid zou vinden, in vergelijking met mijn land van herkomst. En ik leef in een asielcentrum waar dat heel erg veel van de andere bewoners heel negatief staan tegenover homoseksualiteit. Ik durf het eigenlijk niet zeggen, ook niet tegen mijn begeleider. Ik kom in de cursus Nederlands, in de cursus inburgering, en ook daar wordt er eigenlijk niet over gesproken en voel ik me eigenlijk niet veilig. En dat zijn natuurlijk wel zaken die wij kunnen opnemen vanuit het Roze Huis.
Ja, zo'n asielcentrum is natuurlijk niet meteen het archetype van de verdraagzame samenleving.
Nee, inderdaad.
Dus dat is al één. Dat gaat allemaal zo'n beetje gedeeltelijk ook via het café. Enfin, er zijn ook mensen die rechtstreeks naar dat onthaal de weg vinden, neem ik aan.
Nou ja, het loopt inderdaad een beetje door elkaar. De mensen van de werkgroep onthaal, die zitten op donderdag gewoon beneden in het café. En in sommige gevallen dan zal het onthaalgesprek ook daar plaatsvinden. Maar voor mensen die zeggen, ik wil toch een beetje meer privacy, hebben wij boven onze lokalen waar zo'n gesprek dan kan plaatsvinden.
En jullie hebben wel heel wat lokalen boven, hè? Er is het secretariaat. Het secretariaat van het Roze Huis.
Ja, dat.
En wat doet dat secretariaat?
Zeer veel eigenlijk. Daar werkt onze coördinator en onze projectmedewerker / communicatiecoördinator.
En wie zijn dat?
Chloe Leenaerts is onze coördinator. En Thomas Jans werkt bij ons als projectmedewerker. En hij doet dus ook een stukje de communicatie. En eigenlijk moeten zij voor een heel groot stuk al het vrijwilligerswerk coördineren. We hebben een 130 vrijwilligers die alle taken van het Roze Huis vervullen.
Maar kijk, dat is bijna zoveel als Radio Centraal.
Ah ja. Maar die moeten natuurlijk een stukje aangestuurd worden, opgevolgd worden. Dus daar kruipt heel wat werk in. Naast de eigen werking die we hebben door die vrijwilligers, is er ook projectwerk. Er loopt nu een erfgoedproject bijvoorbeeld, wat Thomas Jans coördineert. En waarbij we heel kort uitgelegd proberen om de Holibi-pioniers, die nu op leeftijd zijn en die heel erg veel verhalen hebben, om die verhalen te capteren. En die zullen in een later stadium zullen die beschikbaar worden gesteld aan het brede publiek via een website. En dus iets dat ik wel een heel erg tof project vind, omdat je hoort vaak mensen die zeggen, de holibi-beweging heeft dan nog wel zin anno 2014, moet dat wel, hè? De meeste mensen hebben toch geen probleem meer met homoseksualiteit. En als je dan de verhalen hoort van die holibi-pioniers, dan merk je dat het nog niet zo heel erg lang geleden was dat het helemaal anders was.
Elektroshocks, ja. Dat soort verhalen, ja.
Dat is nu wel een heel eng verhaal. Maar bijvoorbeeld, ik herinner me een dame die vertelde dat in een café, dat een holibi-café was, heel erg low-key, dat er daar gedanst werd. En wanneer de politie op punt stond om binnen te vallen, dan wisselden de koppels, zodanig dat mannen niet meer met elkaar aan het dansen waren, maar een man met een vrouw met een man.
En riep er iemand changé.
Ja, zoiets. En dat zijn verhalen, als je dat hoort van mensen die dus nu nog in leven zijn, die dat hebben meegemaakt in Vlaanderen, dat is wel een eye-opener. En ik denk dat dat goed is om te beseffen dat er misschien een hele vooruitgang is geweest, maar dat dat allemaal op heel korte tijd is. En dat we niet uit het oog moeten verliezen, dat het de goede kant wat ons betreft op blijft gaan en dat er geen terugkeer is naar barrere tijden, zeg maar. En wanneer dat je die verhalen van die oudere holibies kan capteren en je kan die holibiegeschiedenis in verbinding stellen met het heden en met de toekomstige projecten, dan krijgt dat allemaal echt betekenis. En dan denk ik dat veel jonge mensen, holibie of hetero, veel beter begrijpen waar wij mee bezig zijn en waar het vandaan komt. Dat je het in een geschiedenis kan plaatsen.
Dat geeft toch een dieper perspectief dan, hè?
Ja, denk ik wel.
Ja. Nu, die twee die op dat secretariaat zitten, dat zijn mensen die daar hun job aan hebben.
Ja, dat zijn twee personeelsleden. De twee mensen die inhoudelijk werk voor ons leveren, zeg maar. En daarnaast hebben we nog een medewerkster die administratief werk doet en hele lekkere taart en cake bakt.
En dat hoort bij haar takenpakket.
Ja. Als ik nu zeg van niet, dan gaan ze er misschien mee stoppen. Dus dat hoort er ondertussen helemaal bij. Taart en cake bakken. Dat hoort er ook echt bij, op de vrijwilligersdagen en zo. Dan eten wij toch graag een goed stukje taart. En daar zorgt Lia dan met heel veel plezier voor. En daarnaast hebben wij ook nog een poetsman. Een hele toffe man van Irakese afkomst die bij ons werkt. En voor de rest draait het dus op vrijwilligers.
Nu, ik zag in dat beleidsplan, misschien is dat ondertussen niet meer zo, dat die in werkgroepen georganiseerd waren. Is dat nog zo?
Nog heel eventjes, maar dat is inderdaad iets waar verandering zit aan te komen.
Want het is toch niet zo dat alle 130 vrijwilligers alles doen? Er zijn toch mensen specifiek met dit of met dat bezig?
Ja. Je hebt vrijwilligers die een beetje helpende hand zijn. Zo gaan die ook in de toekomst, gaan we die ook noemen. En die zijn multi-inzetbaar als er flyers gebust moeten worden of affiches verspreid, dat we die mensen kunnen bellen. Maar daarnaast zijn er ook mensen inderdaad met meer specifieke zaken bezig. Medewerkers van de werkgroep Onthaal, medewerkers van de Holibi-bibliotheek, mensen die zich vooral met activiteiten bezighouden. En tot hiertoe was dat inderdaad georganiseerd in werkgroepen. Holibi-bib, interculturaliseren, Onthaal. En wat we gemerkt hebben, is dat het gevaar met zich meebrengt dat je een beetje eilandjes creëert en dat mensen zich vrijwilliger voelen van de holibibib of van de werkgroep Onthaal, dat er niet genoeg binding is met de andere vrijwilligers en met het Roze Huis in zijn geheel, dat er ook wel heel erg veel vergaderdruk komt. Die werkgroepen komen maandelijks bij elkaar en als je dan je in meerdere werkgroepen tegelijkertijd wil engageren, omdat je verschillende interesses hebt, vooraleer dat je het weet, dan ben je bijna elke dag aan het vergaderen. Dat kan ook de bedoeling niet zijn. Dus we gaan inderdaad naar een soepeler systeem, hopen wij, waarbij dat de mensen niet meer zich tot een werkgroep moeten bekeren, maar meer in functie van bepaalde interesses en bepaalde projecten actief kunnen zijn.
Ja, ik zie in meerdere organisaties dat de werkgroepen zo'n beetje oud zijn. Ik vat nog altijd niet helemaal precies waarom, maar dat is een term die aan het uitsterven is, blijkbaar. Nu, er is nog meer in dat Roze Huis. Ik zag iets van een 30-tal aangesloten verenigingen. Maar hebben die daar dan allemaal een kantoor? Of?
Nee, dat is inderdaad naast onze eigen werkgroepen en naast onze grotere projecten die dan Vlaams gefinancierd worden, zoals het erfgoedproject bijvoorbeeld, zijn wij een koepelorganisatie met 40-tal aangesloten lidverenigingen. Er zijn er tijdens de laatste algemene vergadering vorig weekend nog 2 bijgekomen, dus dat blijft wel groeien. En in een aantal gevallen voorzien wij inderdaad voor hen een lokaal waar zij bij elkaar kunnen komen. Sommige groepen hebben dat ook echt heel hard nodig. Ik denk bijvoorbeeld aan YME, een groep van zwart-Afrikaanse holibies en transgenders, die toch wel veel logistieke ondersteuning kunnen gebruiken voor wat ze doen. Maar andere verenigingen hebben een eigen lokaal. Attis bijvoorbeeld zit in de
Geuzestraat. Ja, dat is bij mij om de hoek. Dus, en ik zag trouwens dat die verjaren. Dat die 35 zijn en dat die zaterdag 16, 11 een feestje geven.
Er zijn veel jubilea in aantocht, heb ik de indruk. Ik ben onlangs naar het 20-jarig bestaan van Enig Verschil geweest. Attis zit eraan te komen. In 2015 denk ik dat wij zelf onze 20-jarige jubileum vieren. Dus dat is natuurlijk leuk. Als je zoveel aangesloten verenigingen hebt, dan komt er een moment dat die...
allemaal beginnen te verjaren.
Inderdaad.
En dan maar feesten. Hè. Ik ben nog één ding over die werkgroepen vergeten. Ik zei dat er ook toen al in 2008 een werkgroep was voor de Outgames van dit jaar, van 2013.
Ah.
2008. Mm-hmm. Die stonden al klaar van... Als het echt Antwerpen wordt, dat was ik blijkbaar nog niet zeker, om dat dan voor te bereiden. Dus daar is heel veel werk in gestoken.
Het is een heel groot evenement natuurlijk. Absoluut, absoluut. Daar kruipt heel veel tijd in. En om dan met vrijwilligers te bolwerken, en zeker met heel erg veel verschillende partners, dat is niet zo evident.
En internationaal.
En internationaal. Ja. Maar natuurlijk, hoe meer zielen, hoe meer vreugd enerzijds. Maar langs de andere kant is dat ook een uitdaging. Hè? Met hoe meer mensen dat je rond de tafel zit, met hoe meer mensen dat je rekening moet houden en dat je compromissen moet zoeken, agendas op elkaar moet afstemmen. Ja, dat is iets waar heel veel werk is ingekropen.
Blij dat het achter de rug is?
Ja, maar het was ook heel erg leuk. Ik ben persoonlijk naar het dance-event geweest. Dat was ook nog ondertussen het wereldkampioenschap same-sex dansen in het Hilton Hotel. Een hele mooie balzaal. Ik was er nog nooit geweest. En dat was erg fijn om zo'n mooie balzaal te zien met mooi uitgedoste koppels, allemaal same-sex, die toch op een hoog niveau aan het dansen waren. Het was een ontzettend fijne sfeer. En ik heb ook gemerkt dat de Russische delegatie, die overal een heel hartelijk welkom hebben gekregen, ook tijdens het same-sex dansen, tijdens de voorstellingsronde een minutenlange staande ovatie kregen van iedereen. Dus de sfeer was echt geweldig. Ja, ik vond het heel erg leuk.
En heeft dat ook veel nieuwe contacten opgeleverd?
Toch wel. Ik ben zelf met een Russische activist een paar keer op stap geweest. Ook uitgebreid gesproken over de situatie in Rusland. Wat wij eventueel kunnen doen vanuit Antwerpen.
Ja.
Want natuurlijk, wij zijn een lokale werking, provincie Antwerpen. Maar wij kunnen zeker en vast met Russische activisten ook wel contacten hebben en eens bekijken wat wij als zusterstad van bijvoorbeeld Sint-Petersburg met de mensen daar zouden kunnen doen aan ondersteuning.
Is Antwerpen op zich zusterstad van Sint-Petersburg of is dat enkel binnen het Holebien?
Nee, dat zijn zustersteden.
Ah, ja.
Dus we hebben eens van gedachten gewisseld wat wij kunnen betekenen voor hen. En soms hoeft dat ook niet verder te gaan dan bijvoorbeeld... informatie inwinnen, zodat wij weten, als we contact hebben met lokale politici, in het kader van de zusterband met Sint-Petersburg, welke tips wij zouden kunnen meegeven om dat thema toch op de agenda te zetten tijdens hun contacten.
En een kies inorganiseren. Zo van
een kies inorganiseren bijvoorbeeld.
Ja. Hadden jullie dat georganiseerd?
Ja, dat was een initiatief dat van ons uitging in samenwerking met Savaria.
We zullen straks ook even zeggen wat Savaria is. Hè? Want Savaria is niet aanwezig, maar we komen straks wel op de bredere samenwerkingsverbanden terecht. Oké, ik had het over die aangesloten verenigingen. Dus dat is een koepel. En dat zijn er in een eind in de 30 dan.
Ja, 30, 40 organisaties. Zeer uiteenlopend.
Komen die af en toe samen ook? Of dat is niet echt de bedoeling?
De provinciale stuurgroep is eigenlijk een orgaan waarbij de vertegenwoordigers van die verenigingen elkaar kunnen treffen om dan mee het beleid van het Roze Huis vorm te geven. Dus dat is wel de bedoeling. We zijn ook van plan om samenwerkingen tussen verenigingen, om die nog een beetje meer te stimuleren. We doen dat nu al, maar uiteraard altijd in alle vrijheid. Elke lidvereniging heeft zijn eigen doelstellingen, zijn eigen manier van werken. Uiteraard respecteren wij dat, maar daar waar wij denken dat er toffe samenwerkingsverbanden mogelijk zijn, dan gaan we dat zeker mee ondersteunen.
Het gaat misschien ook niet altijd om politieke wil, als ik het zo mag noemen, maar ook om het feit dat het vaak vrijwilligersorganisaties zijn en dat mensen hun tijd beperkt is.
Ja, uiteraard. Maar,
dus al wat dan naar samenwerking neigt, is toch weer extra werk en tijd, hè?
Ja, ik denk dat het onze taak misschien is om ervoor te zorgen dat het niet meer tijd en werk hoeft te kosten en dat wij het vooral een beetje faciliteren en juist proberen te zoeken naar daar waar samenwerkingen ervoor kunnen zorgen dat het vrijwilligerswerk lichter wordt doordat je het met meerdere mensen doet.
Nu, je zei dan net al iets van capteren en archiveren. Is die bibliotheek er nog?
De bibliotheek is er nog. Die was in eerste instantie volledig gehuisvest in het Roze Huis, in het secretariaat, in ons kleinste kamertje. En het gewicht van de boeken maakte dat de vloer op instorten stond.
Oei.
Ja, dat is niet echt sterk overdreven. En we hebben besloten, ook omdat de draak dus een klein beetje buiten het centrum ligt, om eens te bekijken of de collectie meer succes heeft wanneer we ze verplaatsen naar het verschil. De Holibee boekhandel, onder andere, in de Minderbroeders Ruim gehuisvest. Dus onze fictiecollectie die is nu daar te ontlenen. En de non-fictie die is nog steeds bij ons. Die kan daar ingekeken worden door studenten, door mensen die werkzaam zijn in onderzoekscentra enzovoort. En het is ook handig voor onszelf, wanneer we met projectwerk bezig zijn, dat je daar toch een non-fictie bibliotheekje hebt als naslagwerk, zeg maar.
Ja, in jullie beleidsplan stond dus ook al iets dat het de ambitie was om daar een soort archief- en documentatiecentrum van te maken. En dat is het dan nu eigenlijk de facto geworden.
We willen sterk inzetten op vorming en expertise. Ik denk dat we die in huis hebben. Het komt er nu op aan om die nog wat meer structuur te geven, om dat allemaal wat meer te professionaliseren. En dan heb je natuurlijk inderdaad wel de nodige informatiebronnen in huis nodig.
Zeg, een tof van het verschil dat ze daar dan een bibliotheekhoekje maken, want uiteindelijk is dat dan niet wat tegen hun winkel. Als mensen daar gratis boeken kunnen lezen, gaan ze dan nog kopen. Enfin, ik zelf koop pas boeken als ik zeker weet dat ik ze meer dan één keer kan lezen.
Ja.
Dus voor mij zou het geen verschil maken, maar het is ook een beetje vreemd dat je als commercieel initiatief dan...
Wel, ik was aangenaam verrast dat ze dat een goed idee vonden en dat ze dat risico eigenlijk wel wilden nemen. Ze gingen ervan uit, en ik denk dat dat wel klopt, dat het toch een beetje een verschillend publiek is en dat mensen die een boek ontlenen, dat eventueel ook achteraf kopen. Als ik in de bibliotheek cd's ontleen, houdt mij dat niet tegen om diezelfde cd eventueel nog eens via iTunes of zo te gaan aankopen. Dus het een sluit het ander niet uit.
Nee, maar ik ken toch geen één cd-zaak waar je dezelfde cd's ook kunt lenen. Ja. Dat is, ja. Enfin, en inderdaad, het trekt misschien publiek naar uw winkel dat er anders niet meteen zou komen. Hè?
Ja, en we hebben een hele goede samenwerking met Verschil. We hebben sedert kort ook een boekleesclub opgestart en die gaat ook door in het Verschil. Om de twee maanden op zondag gaan zij een uurtje of twee vroeger open dan normaal en ontvangen zij ons daar met een tasje koffie en dan hebben wij daar ons boekleesmoment. Dus er zijn wel meer manieren dat wij samenwerken met het Verschil en dat gebeurt op een hele toffe manier.
Nu we bij de literatuur zitten, misschien ineens verder naar de andere kunsten. In het beleidsplan van 2009 stond ook iets over dat er permanente exposities zouden zijn in een van de lokalen. Is dat volgehouden? Want dat lijkt mij iets moeilijk om op lange termijn vol te houden.
Nee, dat klopt. In onze vergaderzaal is er, denk ik, bijna altijd een tentoonstelling lopende. Bob Torfs.
Ah ja, daar heb ik een schilderij van. Ja.
Voilà, die is daar heel vaak terug te vinden. Het is een ruimte die zich er wel toe leent. We hebben daar een grote witte muur en daar kunnen dus werken hangen. Ja.
Een tijdschrift?
De Magneet.
Er was De Magneet, maar bestaat dat nog? Want ik zag nu iets dat Zizo heet.
Zizo is niet van het Roze Huis. Maar De Magneet is inderdaad het huisblad van het Roze Huis. Maar ook daar hebben we plannen om de zaken wat anders te gaan aanpakken. Maar daar kan ik eigenlijk nog niet zo heel erg veel over zeggen. Daar zijn we nog hard over aan het nadenken welke kant dat uit zal gaan. Maar dat we een blad zullen blijven uitgeven, dat alleszins wel, ja.
Ook op papier?
Ja.
En is er een digitale nieuwsbrief ook of zo?
Ja, inderdaad.
Van alle markten thuis.
Maar er zal zeker iets echt op papier dat je in je handen kan vasthouden blijven.
Ja, ik zie dat het beleidsplan goed is uitgevoerd. Ik las daar toen in dat er in 2008 een verjonging ook van het dagelijks bestuur was gekomen. En dat de bedoeling was om de boel te professionaliseren. Dus voordien was het zo wat opstartfase, neem ik aan. En veel... goede wil van veel vrijwilligers en dan werd er op het moment ook behoefte gevoeld aan wat meer structuur. Maar dat is misschien van voor jouw tijd. Hoe lang werk je er al, of ben je er al bij betrokken?
Een paar jaar, maar ik moet toegeven, de eerste 2 jaar van mijn vrijwilligerswerk bij het Roze Huis was ik misschien een eerder laaie vrijwilliger. Dus het is vooral van de laatste 2 jaar dat ik wel de zaken heel goed aan het opvolgen ben. Nu, het Roze Huis is opgericht in 1995, dus we gaan richting de 20 jaar. Dat is al wel wat. Langs de andere kant, hoe meer verstand ik van organisaties krijg, hoe meer ik inzie dat 20 jaar ook weer niet zo gek veel tijd is om een organisatie op te starten, om daar wat structuur in te krijgen, om uw doelstellingen helder te krijgen, om dat te professionaliseren. En we hebben een hele tijd wat achter de feiten aangelopen, toffe dingen gedaan, hele toffe projecten, maar altijd heel erg ad hoc. Heel vaak zaken die op ons afkwamen of die ons werden gevraagd. En nu hebben we eigenlijk voor het eerst toch meer de tijd en de ruimte gevonden om zelf eens te gaan nadenken, proactief, welk programma willen wij de komende jaren uitvoeren en binnen welke structuur.
Ah ja, want het is tijd voor een nieuw beleidsplan natuurlijk, hè?
Ja, inderdaad. Dus dat was heel erg fijn dat die tijd er nu voor was om echt eens vooruit te gaan denken, los van wat ons gevraagd wordt door de stad of door andere overheden of door andere partners, om echt zelf prioriteiten te gaan vastleggen. We hebben dat gedaan, maar toch nog met de nodige flexibiliteit om te kunnen inspelen op dingen die zich stellen.
Ja, ik denk dat dat eigenlijk misschien ook wel de bedoeling was van de oorspronkelijke oprichters van dat Roze Huis, om dat ad hoc karakter van de beweging een beetje te kunnen lossen zo.
Ja, ja.
Nu, nog een aspect van jullie werking wat ik wel interessant vind, is dat jullie ook een soort educatieve werking hebben. Dat jullie een hoop materiaal aanbieden aan, ik denk vooral mensen die in het onderwijs staan, maar misschien ook inderdaad mensen die inburgeringscursussen geven en zo. En ik vind vooral de humor daarin wel. Ik vind het een leuk gevoel voor humor, hè. Jullie hebben zo'n infobrochure algemeen over Hollywood. Ik denk dan voor leerkrachten met zo'n meisje dat echt uit een kast komt. Zo. Dat vind ik al fantastisch. En dan is er ook een charter over homofobie in de sport.
Ja.
Met ook heel leuke. Ah ja, er zijn twee versies, een mannetjes- en een vrouwtjesversie heb ik gezien. De mannetjesversie is zo'n cluster rugbyspelers die bovenop elkaar liggen, grappelend aan elkaars kant. Hè.
Ja, ja, ja.
En de damesversie is zo iemand die, weet ik veel, wat een of andere pilatessessie aan het begeleiden is, maar toch wel vrij aanrakerig, hè, inderdaad. Je moet ook de gelaatsuitdrukkingen zien. Het zijn ontzettend goed gekozen foto's. Goed, dat wou ik maar even kwijt. Hè. Wie dat visueel wil zien, kan op jullie website gaan kijken natuurlijk. Maar vertel eens iets meer over die educatieve werking.
Wel, misschien ook nog eventjes zeggen. Het charter rond homofobie in de sport was een initiatief van Savaria. En we hebben er eigenlijk opnieuw uit de kast gehaald. Om zo te zeggen, in het kader van Antwerpen Sporthoofdstad. Omdat er toch nog wel wat te doen is. Ook dat is iets waarvan veel mensen zeggen, goh, is dat nu nodig? Hollebies in de sport. Maar ondertussen stellen we toch maar vast in het voetbal bijvoorbeeld. Ik ken geen enkele voetbalspeler eerste klasse die openlijk homo is.
Wel stiekem?
Terwijl die er. Ja, naar het schijnt is hij er wel. Jeff Brouwers, een bekende sportpsycholoog, die las ik in de krant een aantal maanden geleden. En die zei dat hij toch een aantal topsporters, ook voetballers, als cliënt heeft die homoseksueel zijn, maar er niet meer naar buiten durven komen omwille van tal van redenen. Dus het is toch niet onbelangrijk om daar aandacht voor te hebben. Dat wat het charter betreft. Het is meer dan een charter. We bieden ook sportverenigingen aan om hen ondersteuning te bieden. Hoe dat ze een beleid kunnen uitstippelen dat de aanvaarding van holibies in hun vereniging zou vergemakkelijken. En bijvoorbeeld dat charter ondertekenen en die affiche ophangen in je club, dat kan al een eerste duidelijk teken zijn dat mensen daar welkom zijn. Maar daarnaast kunnen wij dus ook via adviserende gesprekken nog wat bijkomende tips geven. Wat educatieve pakketten betreft dan, Savaria heeft zeker wat het onderwijs betreft heel veel ervaring en een aantal uitgewerkte pakketten. In samenwerking met andere partners zijn er ook pakketten meer voor een niche publiek. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een recent voorgesteld pakket Recht op Liefde. Dat is gemaakt door Ella VZW, het vroegere platform Allochtone Meisjes, als ik het juist heb, en Merhaba, die zich richten op allochtone holibies. En die hebben dus een educatief pakket meer gericht op hoe maak je homoseksualiteit, seksualiteit bespreekbaar bij etnisch-culturele minderheden. Maar het is ook voor het Roze Huis een heel belangrijk onderwerp. En ik denk dat onze niche er een beetje in zit. Hoe kaart je dat aan binnen een stedelijke context? Homoseksualiteit of seksualiteit bespreekbaar maken is volgens ons niet altijd overal hetzelfde. En in een stad zoals Antwerpen specifiek zit je met een heel divers publiek. Je hebt scholen met die heel erg gekleurd zijn, heel veel nationaliteiten, heel veel religieuze achtergronden. Tel daar ook nog eens de armoedecijfers in Antwerpen bij, die ook die kinderen met zich meedragen in scholen. Dan denken wij dat je in een stedelijke context dat die specifiek is en dat wij als Roze Huis eens moeten nadenken hoe dat we daar een antwoord op geven. Dat wat betreft middelbare scholen, maar inderdaad, zoals u aangaf, houden wij ons ook bezig met inburgering. Ik ben bijvoorbeeld het voorbije jaar een vorming gaan geven aan docenteninburgering. Dat was heel interessant. Dat was de eerste keer dat we dat deden. En het staat ook op ons programma om dat wat beter uit te werken en om volgend jaar nog een aantal van die vormingen te geven, zodat dat kan uitgroeien tot iets structureels.
Mm-hmm. Ja, het is toch een aspect van onze maatschappij wat voor nieuwkomers vreemd kan zijn. Hè? Dat de holobies toch in hoge mate hier ingeburgerd. Of ja, ingeburgerd, hoe moet ik het zeggen, dat dat hier niet verschrikkelijk gevonden wordt, zal ik maar zeggen.
Ja, klopt.
Maar we gaan even een muziekje spelen, want we zijn heel vlot aan het praten en het is al over 5:30. En dan kunnen onze luisteraars even een drankje inschenken en zo. En dan gaan we daarna weer verder.
Prima.